Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl/podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.
Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, 5 jaar geleden begon de hashtag MeToo-beweging eigenlijk uit het niks. Heeft die beweging inmiddels een wezenlijke verandering teweeggebracht onder mannen of mannen met macht?
Ik denk zeker dat het een beweging op gang gebracht heeft. Die is nog lang niet voltooid en is ook imperfect. En er zijn nu natuurlijk allemaal terugblikken, ook over Black Lives Matter, die zeggen van ja, het is een soort hype geweest. Iedereen heeft zijn likeje gegeven en vervolgens is gewoon weer zijn eigen kwaaie gang gegaan. Er is geen wezenlijke verandering op gang gebracht. Ik denk altijd, zeg ik ook altijd, van ja, geen wezenlijke verandering in de maatschappij komt tot stand voor een bewustzijnsverandering vooraf. En ik denk dat die bewustzijnsverandering wel degelijk aan de gang is. Die roept ook heel veel reacties op, heel veel felle discussies, soms heel erg bittere discussies. Maar dat is op zich niet zo erg. Ik denk wel dat er echt iets op gang gekomen is. En ik denk ook dat, kijk, heel veel veranderingen voltrekken zich zonder dat mensen het zelf doorhebben.
Ja.
En het feit dat mensen zich op bepaalde dingen nu druk maken, betekent al dat er een verandering is gekomen, omdat ze zich er 10 jaar geleden helemaal niet druk over maakten. Het feit dat mensen boos worden vanwege allerlei dingen, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor MeToo, maar dat geldt ook over het zogenaamde decolonisatie of die paraplu woke waar alles onder gezet wordt. Dat roept, dat is op alle fronten in de samenleving worden dingen kritisch bevraagd.
Ja.
Dat is eerst een soort universitair discours met allemaal veel jargon, moet ik er meteen bij zeggen. Maar dat begint nu in die samenleving door te dringen. En dat roept verder tegenstand op, omdat mensen het ook zien als een ondermijning van hun vertrouwde wereld, hun vertrouwde denkbeelden. Ze zien het ook als soms in de excessen ervan als iets onnatuurlijk, als doorgeschoten. Maar die discussie is wel degelijk op gang. En het feit dat er fel over gedebatteerd wordt, betekent dus ook wel dat er verandering aan plaatsvinden is. Dus wat dat betreft denk ik wel degelijk dat het effect heeft. Alleen dat kan je niet meten. Zo'n Black Lives Matter is nu. En het is natuurlijk ook wel waar dat mensen, ze maken vaak een gebaar en vervolgens trekken ze zich niks aan in hun eigen praktijk van hun dagelijks leven van dat gebaar wat ze gemaakt hebben. Dus daar moet je wel alert op zijn. En dat roept ook wel een reactie op. Namelijk dat heel veel media en journalistiek ook een denk ik positie kiezen. En veel meer dan het idee van de moeten gewoon neutraal op afstand blijven. Nee, als bepaalde issues er zijn. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar
ja, en ik denk dat het buiten media zie ik dat het dat discours of die bewustwording waar je het over hebt, die nestelt zich op heel veel plekken waar je het niet direct verwacht. En een goed voorbeeld was deze zomer bij het Amsterdam Studentenkoor, nadat er zo'n mogelijke speech werd gegeven over vrouwen als sperma-emmers. Dat er zo'n sterke reactie ook eerst vanuit binnen de vereniging, maar daarna ook vanuit buiten de vereniging kwam. Ja, als je die studentenverenigingen bekijkt toen ik begon met studeren, en ik heb er ook rondgelopen, dat was echt een andere wereld. Dus het is inderdaad, het is niet iets wat van de ene op de andere dag voltooid is.
Nee, en mensen gaan zich ook verschansen natuurlijk.
Precies.
Binnen een kleine bubbel. En dan ga je juist provoceren.
Maar het wordt nu wel de openbaarheid ingetrokken. En dat is echt wezenlijk anders dan hoe seksistisch er bij studentenverenigingen bijvoorbeeld gepraat werd, laten we zeggen 7 jaar geleden, 6 jaar geleden, voor die beweging.
Ja, dat is een ander aspect van die discussie, en dat begint nu ook steeds meer onderwerp van debat te worden, is die afrekencultuur, shaming, hè,
ja.
Dat idee. En dat is denk ik ook wel interessant om het met onze gasten over te hebben. Als je één geval aanpakt, pak je dan het systeem aan of pak je dan mensen aan? En dan hebben we natuurlijk die discussie over cancel culture. En er wordt vaak ontkend dat die bestaat. Ik denk dat het een heel menselijk impuls is om iemand die je niet bevalt, of iemand waar je je door bedreigd voelt, hè, tussen aanhalingstekens, of in het echt bedreigd voelt, dat je die het liefst uit je gezichtsveld wil hebben. Dus op zich is cancelen een heel menselijk eigenschap. Dus het is ook een beetje flauw om dat te ontkennen.
Ja.
Alleen je kunt het ook overdrijven en zeggen het is een heel systeem en dit en dat. Maar ik denk wel dat de neiging om mensen, laten we zeggen, onzichtbaar te maken, omdat je vindt dat hun discours of hun verhaal de veiligheid van anderen in het geding brengt. Dat is natuurlijk een argument waar je weinig tegen in kan brengen als dat wordt ingezet. Dat de grenzen daarvan, die hebben een nieuw debat opgeleverd.
Ja, en je zegt, we gaan het ook hebben over het pakken van personen of het aanspreken van personen die verantwoordelijk zijn voor dat soort dingen.
Ja, die staan voor een bepaalde macht.
Ja, onze gast is ook iemand die mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt en die de macht probeert te controleren. Hij heeft ook een nieuw programma nu, Pak de Macht.
Heel direct.
Heel direct. Hij stopte 3 keer met zijn studie om in 2011 te beginnen met de BNNVARA Academie. En sindsdien heeft hij eigenlijk talloze prijzen en nominaties gewonnen als programmamaker, maar ook als maker in brede zin. De meeste mensen kennen hem denk ik van hashtag Boos. Een programma dat hij op YouTube maakt om op te komen voor mensen die onrecht is aangedaan. Onze gast vandaag is Tim Hofman.
Tim. Ter voorbereiding keek ik wat dingen van jou terug, maar ook onder andere de uitzending van Media Insight, waar je in zat met je vriendin. En je vriendin zegt op een gegeven moment, Tim kan niet tegen onrecht. Had ze daar gelijk in? Is dat iets?
Ja, in brede zin wel. Ik denk dat gevoel komt vanuit een anti-autoritair sentiment in mij. Dat woedt al sinds ik heel jong ben. Als ik mijn moeder moet geloven, sinds ik 2, 3 ben.
Ook dan al.
Ja, en zo herinner ik me eigenlijk ook mijn jeugd. Niet op vervelend stoel of zo, maar daar was ik veel mee bezig. En heel veel vragen over, waarom is dat dan zo en moet dat dan zo? Dus dat komt allemaal een beetje daar vandaan. En ik merk wel dat, dus dit is de banale versie, kan niet tegen onrecht, dat ik me daar wel druk om kan maken in brede maatschappelijke zin. Dus ja, ik vind daar wel wat van, ja.
Maar dat is iets wat je altijd gewoon gevoeld hebt, maar je weet niet waar dat vandaan komt per se. Het is niet een bepaalde trigger geweest.
Dus ik blijf daar vakkundig vanaf. Dus ik ga heel veel dingen aan met mezelf, maar deze laat ik maar gewoon. Omdat die storm die af en toe woedt, is een prima drijfveer om dingen te doen.
Maar je ziet wel dat die, als je naar het vroege ding kijkt, dat die storm wel veel gerichter geworden is en veel serieuzer geworden is. En ook veel maatschappelijker geworden is. Je wil iets.
Ja, dat zijn twee grote omslagpunten. De ene is als maker, is dat ik van expliciet destructief naar constructief ben gegaan.
Okay, ja.
Maar dat kan je wel met dezelfde intensiteit doen, kan ik je vertellen. En het andere is dat je op een gegeven moment, kijk, ik in dit vak, je wordt ook een soort, dat wordt je dan toegedicht, een soort rolmodel, gaan mensen naar je kijken. Maar het kan ook zo zijn dat als ik iets tweet, dat daar soms een debat ontstaat of dat dat mensen zich beklemd voelen door wat ik zeg. Op een gegeven moment ben ik wel echt, maar daar ben ik sowieso veel mee bezig om het werk. Besefte ik dat ik zelf ook in een machtspositie zit. Hmm. En vind ik dat ik daar, en dat is het deugantwoord, dat ik daar verantwoordelijk mee om moet gaan. En,
hoe lastig is dat?
Nou, ik vind het niet zo lastig. Ik heb pas toevallig een NRC-interview gehad waar dat soort werd gevraagd van, je moet de hele dag op je tellen passen, maar zo voel ik dat helemaal niet. Jullie gaan naar je werk, ik ga naar mijn werk, iemand in de zorg gaat naar zijn werk en dit is onderdeel van mijn werk.
En wat heb je afgelopen, want je bent al heel lang bezig met dat thema macht, misschien vanuit dat anti-autoritaire sentiment. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die je daarin hebt geleerd? Over macht of over mensen met macht?
Nou, wat wij als maatschappij heel erg geneigd zijn te doen, is de verantwoordelijkheid voor verandering afschuiven op mensen zonder macht. Dat zag je bij The Voice, illustreerde dat. Je moet aan de bel trekken, je moet naar je leidinggevende gaan. Vrouwen moeten zich uitspreken. Terwijl het narratief zou moeten zijn, mannen moeten zich gedragen, leidinggevenden moeten daarnaar vragen en zorgen dat je een veilige omgeving hebt. Dat is een voorbeeld. Dat model kan je op veel meer leggen. Of dat nou sociaal-economisch is of sociale constructen noem het maar op. Ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is, dat wie heeft nou waar de verantwoordelijkheid in? En die moet je leggen bij mensen met macht. En daar toets ik ook aan.
Ja, en de vraag is inderdaad wie. Dus het gaat ook vaak over specifieke personen of individuen. Daar zoom je ook op in bij Boos, meestal. Er zijn ook mensen die zeggen van, als je te veel let op dat individu, dan kan het ook de systeemverandering of de prikkels of het ecosysteem waarin die individuen bewegen, kan een beetje ondergesneeuwd raken. Hoe kijk jij naar die kritiek?
Ja, ik kreeg die kritiek ergens begin pandemie uit mijn hoofd in een andere podcast, Het Redelijke Midden. Dat zijn ook slim lui. En die zeiden dat. Van, ja, ben je steeds aan het dweilen met de kraan open. En ik was daar al wel mee bezig. Want we lopen ook met Boos bijvoorbeeld. Steeds tegen dezelfde problemen aan. Dat kan allemaal ontstaan. En dus zijn wij wel met Boos. En ik heb nog een ander programma 2 seizoenen gemaakt. Pak de Macht.
Ja.
Veel meer naar de structuren gaan kijken. Wat zit daaronder? Hoe ontstaat zoiets? Wat kan je daaraan doen? En wie is hier nou daadwerkelijk verantwoordelijk voor? En bij Boos op microschaal doen we dat dus ook. Dus wat je bij Boos steeds vaker ziet, is dat we een particuliere zaak hebben. Die heeft geregeld één gezicht. Laten we even de boosdoener noemen. En dan schrijven we daar een studio bij die uitlegt, dit is hoe dat kan ontstaan.
Kun je een voorbeeld noemen?
Wat ik een heel goede een zaak die heel illustratief was, dat was vorig jaar. Dat ging over dominee De Kort. Dat was een dominee in Krimpen aan de IJssel uit mijn hoofd. En die had een brief geschreven naar de gemeente. En wat daarin stond, dat was heel homofoob. Dat ging zover als homo's verbannen of het idee van homoseksualiteit verbannen. Nou, dacht een jongen uit die gemeenschap, Leon, dat zint mij helemaal niet. Hier ga ik tegen vechten. Daar wilde hij ons in een soort bemiddelingsrol hebben, maar ook vertel dat verhaal. En wat we toen gedaan hebben, is een grote studio daarin geschreven met waarom kan deze dominee met zijn opruiende homofobe teksten nou niet vervolgd worden? En dan komt artikel 6, vrijheid van geloof, even de banale bespreking daarvan, daarbij kijken. En dan mag je opeens, als je zegt ik doe dit vanuit religieuze gronden, mag je dat opeens allemaal doen. En toen hebben we een groot studio daarbij geschreven met dit is hoe de grondwet werkt. En dit is welke privileges je hebt, tussen aanhalingstekens, als je alleen maar zegt dat je gelovig bent. En daar keken ontzettend veel mensen naar die dan opeens ook denken, oh ja, artikel 6 grondwet, superboeiend. Ja. Terwijl, dat krijg je nooit verkocht aan mijn generatie.
Dat is ook wel grappig inderdaad, want heel veel media lijken vaak te denken dat als
geen enkele generatie trouwens.
Als je
aan jou misschien.
Maar als je inzoomt op personen, denken mensen vaak, oh, dan wordt het minder spannend, dan wordt het minder sexy. Maar jij hebt het idee van, als je misschien begint bij de persoon en je zoomt er naar uit naar het systeem, dat daar juist wel belangstelling voor is.
Ja, dat is een methode. Ja, en die persoon kan zijn de gedupeerde, maar dat kan dus ook zijn de boosdoener. Ook omdat het
dan geef je het wel in een context van een echt maatschappelijke kwestie ook. Want soms is het natuurlijk, Katie O'Neill, dit is een Amerikaanse essayist, en die heeft een boekje geschreven over het effect van de algoritmes. Dat is een bestseller geweest. Maar nu heeft ze een nieuw boekje, dat gaat over de shaming machine. Gaat het over. En ze worstelt er ook mee. Ze heeft het over punching up. Dat is als je de macht wil hebben. En punching down is als je individuen eigenlijk op een bepaalde manier je verlustigt aan het massaal veroordelen van iemand.
Ja, daar zijn we ook mee bezig.
En dat is echt een lastig dilemma, want natuurlijk kun je altijd zeggen, punching up. Als je, laten we zeggen, iemand die seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond, dan is het natuurlijk echt ook een maatschappelijke kwestie. Maar als je massaal achter diegene aanrent, dan moet je op een gegeven moment ook je eigen rol gaan zien.
Zeker. Zeker, dus daar zijn we met Boos en ik als particulier ook ons heel erg bewust van. Wanneer wordt het nou naar beneden trappen of wanneer werk je iets tegen? En Boos heeft een paar functies, bijvoorbeeld ook een waarschuwende functie. Dit is een oplichter, dat doet hij heel erg veel en vaak. En daarom moet je bij hem uit de buurt blijven. Dit is zijn voornaam en dit is hoe die werkt. Dat doen we. Maar je ziet ons ook heel vaak blurren. En geen namen noemen. En dan wordt het dus naar beneden trappen. Dus dan maken we een zaak die wel boeiend is. Want we hebben een soort, bij Boos een breekijzerfunctie. Een bemiddelende functie soms. En dan zeggen we, nou, deze persoon heeft dat 1 keer gedaan. Er zijn een heel scala aan afwegingen die we maken. Of die doet dat niet meer.
Nee.
Of het wordt alleen, ja, je maakt iemands business kapot, weet je wel. En dat willen we allemaal niet. Dus wij zijn daar wel heel erg mee bezig, ja.
En ook in je publiek, hè, want ik ben ook gewoon een mens. Dus als je hebt een neiging tot, kijk, je hebt miljoenen views gehad. De aflevering over The Voice. Ook ik raakte erbij betrokken terwijl ik helemaal nooit naar The Voice kijk. Wat zijn eigenlijk mijn dan vraag ik me af, wat is mijn motivering om me opeens met het gedrag van Ali B. bezig te houden? En wat heb ik daar eigenlijk over te zeggen? Snap je wat ik bedoel? Dus ik kom mezelf, en dat is in die zin een soort zelfkritiek van mij, dat je ook betrapt op een soort verlustiging, in het schandaalachtige. Terwijl ik daarvoor eigenlijk er nooit met mijn gedachten überhaupt bij was.
Maar werd jij, zoals jij het noemt, verlustigd door Ali B of door waar dat symbool voor stond? Namelijk de constructen waarbinnen dit kan gebeuren?
Nee, dat, dat is mijn rationele kant. En natuurlijk ben ik daarin geïnteresseerd. En ja. op andere gebieden hou ik me daar ook mee bezig. Maar laat ik het zo stellen. Denk je dat er het effect daarvan... Denk je dat het echt iets in beweging zet? Of alleen maar dat mensen denken, moeten op mijn tellen passen?
Specifiek die uitzending?
Nou, eigenlijk, ja, dit is als voorbeeld. Maar goed, het is wel de meest bekeken.
Ja. Overigens, gecanceld zijn, ik geloof nou, niet ja, zo'n ik, term. Dus sorry, die wil ik graag opzij schrijven.
Ja, laten we zeggen, mensen die niet meer in de limelight staan.
Zag je al fronsen?
Ja, bij canceling. Ja,
maar. Ik neem het meteen terug. Maar snap je wat ik bedoel?
Nee, ik snap wat je zegt. Ja, dus kijk, maar de voice was zo groot dat we volgens mij, en ik heb dat ook pas later gezien, omdat ik natuurlijk in het oog van die tornado zat. En dan krijg je heel weinig mee van buiten. Volgens mij is dat op micro en op macro schaal. Dus voor het eerst is er een commissaris. Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is iets heel groots. Ja. Je ziet binnen Hamer. Bedrijven. Ja, Mariette Hamer. Binnen bedrijven zie je dat er gelijk meningsuitgingen en groepen opgezet worden. Vind ik ook vaak de verkeerde kant opvallen. Dan krijg je een soort powervrouwengroepen. Ik was een keer bij DPG Media. Heel trots waren ze. En we hebben een groep met vrouwen en zo trek je aan de bel. Toen dacht ik, ja, waar is jullie groep met mannen van misschien moet je dit niet meer doen. Daar valt nog wat te winnen. En ik merk gewoon veel dat er een tafelgesprek is. En dat is volgens mij waar het begint. En wat volgens mij nu een eerste haarscheur dat systeem begint te vertonen, is dat we altijd meisjes hebben geleerd, pas op, gedraag je. Ga dit uit de weg. En volgens mij gaan er nu gesprekken voor het eerst plaatsvinden met zoons en vrienden en vaders. Luister, dit moeten we of moet je niet meer doen. Of nooit doen.
Ja. Spreken mannen elkaar er ook meer op aan.
Wat ik hoor wel. Ja, ik zit niet bij iedereen aan de keukentafel.
Nee. Maar het is wel een verschil. Want je had inderdaad nog in ieder geval onlangs een campagne van de gemeente Amsterdam tegen straatintimidatie. En dat was helemaal op de slachtoffers gericht.
Ja.
Van als je een schouder zoekt en dit en dat. Ja. Dat is heel erg troostrijk. En op zich kun je daar ook nog wel iets bij voorstellen natuurlijk. Dat mensen ook zich gezien willen worden en gehoord willen worden. Dus dat is goed. Maar dus de groep van de daders blijft, of de mensen die het doen, laten we het zo stellen, blijft volledig uit zicht. Ja. Dus, en dat denk je dat het aan de kant
nou,
is.
Nou, dat narratief, en dat was bijzonder die avond. Wij keken het NOS-journaal die avond. En daar ging het over hoe voorkom je nou dat daders worden. Zo'n soort narratief, terwijl dat altijd was, trek ze aan de bel en slachtofferhulp. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt een kanteling in de manier van kijken naar deze zaak. Dat zal niet alleen, want MeToo woedt al langer, maar zoiets kan wel.
De mol is nog niet helemaal bekeerd, denk ik.
Dat weet ik niet.
Nee, maar ik bedoel, het is gedaan, ook een manier van kijken.
Dat zeker,
die moet veranderen.
Die manier van kijken is altijd zo geweest. En nu vertoont dat systeem haar.
Ook bij jezelf trouwens.
Ja.
Want er doken natuurlijk meteen allemaal weer clipjes op van oude opnames van jou.
Ja,
van
dat je specifiek dat clipje was iets uit mijn spuiten en slikken tijd met een Playboy model.
De destructieve tijd, zullen we zeggen. Of niet?
Ook dat, ja. En in die context was wat in die tijdsgeest gebeurde helemaal niet gek. Maar ik zag het terug en dacht, ja, dat zou ik nimmer meer doen op deze manier. Dus
wat was
het
precies? Hebben we verluisterd? Ja.
Nou, iets redelijk
vrouwvriendelijk en banaal was het. Ja, ja 2013 geloof ik.
Maar ik vraag mij wel af, je zegt, ik denk wel dat iets aan het veranderen is. En deels heeft dat te maken met bewustzijn of bewustwording. Maar in hoeverre moet die verandering ook geïnstitutionaliseerd worden? Want waar ik altijd aan denk bij dit onderwerp is dat ik op mijn middelbare school deed de biologie, docent uiteindelijk een keer een condoom om mijn belaan en iedereen is lachen. Ja. Terwijl toen kwam ik naar Engeland en dan krijg je de eerste week in je introductieweek krijg je een consent workshop.
Precies.
En daar wordt veel meer over gepraat. En ouders praten er ook meer met kinderen over. En ik heb soms in Nederland het gevoel dat scholen denken, we vinden dit gênant. Ja. Ouders die denken, oh, dit leggen we bij de scholen. En uiteindelijk wordt dat vacuüm wordt opgevuld door pornografie of door popculture of weet ik veel wat.
Of niks.
Ja. Of niks. Ja, ja, en, en dat biedt heel veel ruimte natuurlijk voor dat soort gedrag. Denk je dat dat in Nederland ook wel echt concreet
is? Zeker. Kijk, als je het aan Stichting Rutgers vraagt, die hebben heel plan liggen over seksuele voorlichting op de juiste manier om dat op scholen te implementeren. En dat gaat er bijvoorbeeld om dat seks niet gepresenteerd wordt als iets gevaarlijks. Niet iets waar meisjes bang voor moeten zijn. Iets waarin je niet alleen grenzen moet aangeven, maar ook voornamelijk als man in heteronormatieve zin grenzen moet vragen. Nou, het hele scala vanuit progressief oogpunt. Dat krijgen ze er volgens mij niet doorheen. Er zit natuurlijk ook een stel christelijke partijen in deze regering. Kijk, volgens mij de VVD vindt het allemaal prima als je dat ruilt met asfalt. D66 wil niet anders. CDA en ChristenUnie vinden dat allemaal heel spannend en ingewikkeld. Boehoe, seks. Dus ik ben ontzettend voor dat je dat moet institutionaliseren en op een heel andere manier moet benaderen.
En het is niet alleen medium, of het is niet alleen message denk ik, maar het is ook medium. Want je hebt natuurlijk een bepaalde boodschap die je wil overbrengen, maar pubers of mensen van 16, 17, die luisteren uiteindelijk, als het op dit soort thema's aankomt, veel meer naar de oude broer en zus dan naar iemand van 60 die voor de klas komt te staan. Dus je moet ook, denk ik, studenten daar meer bij betrekken, van studenten van verenigingen of weet ik veel wat. Ga voor die klas staan en praat erover.
Maar daarom denk ik wel dat een verhaal als The Voice daar belangrijk in kan zijn, omdat dat een aanzet geeft op twee manieren. Namelijk, één, je maakt het een soort van veeg dat het op deze manier besproken wordt. Dus het is dan opeens, je zag ook opeens Mark Rutte die voor een camera zei, mannen, waarom zou je dit in godsnaam doen? Zoiets. Weet je wel, dat is al best wel nieuw. En ik denk als rolmodellen hiermee aan het werk gaan, zo'n soort verhaal, op allerlei fronten, dat ook iets uit kan maken. En inderdaad, daarnaast moet je dat institutionaliseren, dat denk ik ook wel, ja.
Maar het gaat dus eigenlijk over bewustzijnsverandering en natuurlijk ook gewoon regels geven dat je organisatie zo is ingericht, dit en dat.
Ja.
Maar het bewustzijn is ook, dat lijkt me ook het lastigste. Die regels die kun je implementeren en op een gegeven moment komt dat er wel. Maar mensen moeten ook die regels als iets zien waar ze eigenlijk, ja, eigenlijk ook internationaal, niet alleen maar anders kijken straf, maar ook wel dat ze echt, dat het hun overtuiging is. Dat ze ook vinden dat ze zo verantwoordelijk moeten zijn.
Ja.
Maar dat vereist ook wel een enorm bewustzijn. Hè? Bijvoorbeeld, het verandert ook heel veel denkwerk, reflectie. Daar heb je, zei je iets over in het college tour. Dan zei je op een gegeven moment, maar je moet niet bang zijn voor zelfreflectie. Nee. Om jezelf tegen het licht te houden. Maar dat is ook best wel hard werken. Zeker als je, laten we zeggen, jij in je jongere, destructieve, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, periode, was het natuurlijk ook zo van, juist niet aan die regeltjes houden. Juist niet. Al die protocollen, die bewustzijn, al die keurigheid. Dus dat rellerige, dat zal ook altijd wel een element blijven.
Het is niet rellerig, denk ik. Dat is iets heel actiefs. Het is juist iets heel passiefs, heb ik het idee. Ja. Dat is het gemak. Dus waarom mensen nu vaak geen racistische opmerking meer maken, of in ieder geval geregeld dat niet meer doen, of niet seksistisch zijn op de werkvloer, is denk ik niet zozeer uit een motief van, dit is beter voor iemand tegenover mij, maar ik wil niet op mijn sodemieter krijgen, weet je wel. Ja. Ik wil dat gezeik niet. Dat is al wat vooruitgang, maar natuurlijk wel iets wat ik ook heel Nederlands vind. maar wat jij zegt, dat doen aan zelfreflectie, dat is gewoon iets wat heel veel mensen heel lang niet hebben hoeven doen. Als je uit een van de rijkste landen ter wereld komt en je hebt daar een sociaal-economische voorrangsmachtspositie. Ja. Hè? Je hebt alle privileges van Joris Luijendijk. Ja, waarom zou je dan aan zelfreflectie doen? Alles gaat je voor de wind. Je walst overheen en doorheen. En ik denk nu, en dat wordt dus weggezet als cancelen en als woke gedrag en als deugen, komt er gewoon veel meer kritiek daarop. Die wordt steeds zichtbaarder. En dat doet denk ik best wel zeer als je al 50 jaar denkt, dit is hoe ik dat doe en niks zit mij in de weg. En dan opeens is daar kritiek op.
En dat draag jij ook als een van de weinigen als geuzennaam, dat deugen. Of je spreekt steeds vaker uit, ik vind het goed. Ik ben een trotse deuger eigenlijk,
toch? Ja, het is gewoon een vies woord geworden. Het zijn woorden die gekaapt zijn door de rechterflank. Woke. He, dat was systeemkritiek vanuit racistisch oogpunt, of juist tegen racistisch oogpunt. Deugen, dat stamt eigenlijk een beetje uit het begin van Twittertijd, weet je wel, de 2019-11. Dat was wat over de PvdA werd gezegd.
Nou, politiek correct.
Ja, politiek correct. Ja, hoe zou de vak zou dat niet willen zijn, weet je wel? Ja.
Maar er zit wel een element in van, dat was natuurlijk de generatie van de jaren 90, 80, 90, die een soort idealisme, dat woord deugen, waar ik het even over, virtue signaling, dat idee van een generatie, Richard Branson, die met de mond vol duurzaamheid, Shell, die opeens ook helemaal duurzaam ging, en die eigenlijk in de praktijk daar heel weinig aan deden. Er is ook een soort discrepantie tussen, het is heel makkelijk om aan je handtekening, en ook voor Mark Rutte is het heel makkelijk, als miljoenen mensen naar jouw programma kijken, kan Mark Rutte heel makkelijk zeggen, mannen, doe toch niet. En dan zeggen, welke man gaat dan zeggen, ik doe het wel, nou, een paar achteraf kroegen. Maar het is ook heel makkelijk om je te bekeren tot het goede. En vervolgens om het dan ook te doen, is wel een stuk lastiger.
Ja, nee, zeker. Dus dan is het voor de bühne. En dat
dus
is,
daar is dat. Ja. En er is ook wel een generatie die dat, laten we zeggen, de goede bedoelingen, de progressieve waarden, ook wel een beetje besmeurd heeft.
Ja.
En daar zie je mensen die aan de linkerflank zijn, juist heel fel zijn. Ja. Iedere compromis is eigenlijk een vorm van verraad geworden. Dus je Er is een vorm van hypocrisie.
Wacht, want wat je zegt, iedere compromis is een vorm
van
hypocrisie.
In de ogen van bepaalde mensen, radicaal links, die zien...
Wat is de radicaal links?
Nou, dat is een heel betoog, maar ik wil het wel
zeggen. Ja, in het kort. Maar
kijk, door die hypocrisie van die generatie jaren 80, 90, ik doe het even in trefwoorden, hebben mensen het gevoel dat iedere compromis met... Kijk, Nederland bestaat niet uit linkse partijen, het politieke landschap. Dus men moet coalities vormen. Dat iedere compromis in wezen weer een vorm van verraad is geworden. En Wouter Bos is natuurlijk het prototype van zo'n politicus die zoveel uit handen heeft gegeven dat je denkt, ja, maar waar zijn uit pragmatische overwegingen, maar waar zijn allemaal die idealen gebleven? Dus dan krijg je ook iets onverzoenlijks. Zo van, maar nu gaan we ook niet meer het midden opzoeken, wat je net zei. Dus dat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar volgens mij is het nu een beetje een uit...
Is dat een probleem? Ja,
dat onverzoenlijke wou je zeggen.
Nee, dat midden opzoeken, dat als iets gezien wordt wat je nu niet moet doen vanuit de linkerflank.
Nou, het probleem is dat, lijkt mij, dan zeg je dus, wij willen eigenlijk alleen maar invloed hebben op de maatschappij. Maar politiek gezien gaan we onze handen niet meer vuil maken. Dat is ook een vraag die ik je wilde stellen. We hebben het over veranderingen die plaatsvinden. Maar ik denk wel op een gegeven moment dat je moet wel ook een dealen met de maatschappij waarin je leeft. Ja. En als die enorm naar rechts opschuift, wat het politiek gezien in ieder geval aan de hand is, dan moet je ook in dat veld, kan je niet aan de zijlijn roepen dat de Overton-wind dan steeds maar meer naar rechts schuift. Snap je? Dan moet je ook aan de bak en dan kun je ook niet helemaal om het wielen en dealen heen.
Ja. Ik denk, mijn korte antwoord is twee dingen. Eén, in Nederland vinden we altijd dat alles gezellig moet blijven. En dat is ook hoe we politiek bedreven hebben met polderen. Ik zei dat...
Dat is een argument, ja.
Ik zei dat pas ergens. Kijk, als je water met een drol mengt, krijg je niet schone drol, maar strontwater. En dat is wat er elke keer gebeurt als links nu gaat regeren. In ieder geval afgelopen jaren met Rutte. Dus ik denk dat je dan wel radicaler
daar
mag zijn.
Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, ja.
Twee... Ik denk dat links nu geleid wordt door niet de goede mensen.
Mm-hmm.
En dat kan echt zijn ideologisch, maar dat kan ook zijn naar de spirit die ze meebrengen en naar het plaatje wat ze zijn of willen zijn voor electoraat.
Omdat ze een beetje besmet zijn door die compromiscultuur van de jaren.
Ja, en ook politiek niet slim genoeg zijn of niet sluw genoeg zijn. En volgens mij, zeg ik ook niks geks, als we gaan zetels tellen op links, is daar vrij weinig over. En denk ik dat daar gewoon niet de goede mensen zitten, punt.
Terwijl je wel denkt dat het gedachtegoed, wat er aan de grond zat ligt, in een niet verwaterde vorm, heel groot aantrekkingskracht heeft, denk je?
Dat denk ik wel, maar ik denk ook nog dat dat verkeerd gebracht wordt, omdat er niet de goede mensen zitten. Ik vind Frans Timmermans vind ik een goed voorbeeld. Dus wat hij wil is eigenlijk iets heel normaals. We moeten de planeet behouden. Nou, dat is echt niet een heel eng idee. En die brengt dat dan. Dat zijn volgens mij zijn letterlijke woorden ergens. We hebben een enorme last en die moeten we samen dragen. Ja, dat wil ik toch helemaal niet horen.
Wat wil je dan horen?
Ik wil horen, luister. Ga niet goed, maar we gaan het cheffen. Bijna het Rutte-optimisme mis ik op links. Het is altijd of het wordt fucking weeg. He, want dan zijn politie denken, oh nee, de maatschappelijke tendens verandert. We gaan mee veranderen en dan kunnen ze dat eigenlijk niet. Of het is pessimistisch. En die twee dingen, maar dat is denk ik nog drie podcasts vol, zijn twee cruciale fouten, zou ik het willen noemen, die ze op links maken in de politiek. En dat heeft ook mee te maken dat ze zijn gewoon geen goede salesmen en women. Mm-hmm. Wat Rutte wel is.
Ja.
Die verkoopt namelijk niks.
Twee dingen nog even over dat compromisloze. Wat natuurlijk wel interessant is, als je kijkt van wie heeft de Nederlandse politiek het meest bewogen de afgelopen 12 jaar, dan is dat inderdaad ook iemand die grotendeels buiten de macht gebleven is. Geert Wilders heeft denk ik de grootste invloed gehad op het agenderen van bepaalde thema's. Dus in die zin kun je inderdaad zeggen, links kan iets leren, niet alleen van Rutte, maar ook van Geert Wilders. Maar mijn tweede vraag is ook wel, je zegt de verkeerde mensen zitten daar, je hebt zelf veel ideeën, je bent wel bespraakt, je hebt een podium. Wat had jou tegen eigenlijk om daar te gaan zitten?
Ik ben een mediamaker, daar word ik warm van. En ik kijk, wat wij willen doen met Boos, dat is niet alleen politiek, dat gaat ook over andere structuren die soms politiek moeilijker benaderbaar zijn. En volgens mij, in de functie die wij hebben, kunnen we dat goed en kan ik wat ik doe aardig? Volgens mij werkt dat goed en heeft dat het effect waarvan je hoopt dat het soms heeft. En is Den Haag niet mijn arena? Ik voel me daar helemaal niet zo lang bij, moet ik zeggen.
Ja.
Ik sta liever aan de andere kant.
Hoe krijg je als burgerconsument, wat we allemaal zijn, het individu staat heel erg op nummer 1 bij heel veel mensen.
Ja.
En hoe krijgen we van dat, de grote vraag, hoe krijg je van dat ik weer een wij? Hè? Dat is eigenlijk waar alle discussies uiteindelijk over gaan. Hoe krijg je weer in links solidariteit, rechts gemeenschap, gezin, hè? Bedoel, kan je zeggen. Maar links zegt solidariteit, we moeten weer iets. Hoe krijg je dat weer terug in de politiek en niet in losse flodders?
Dat
is wel de hamvraag, hoor.
De hamvraag, ik zou
ook niet meteen weten.
Wat links dus nu niet goed kan, is ideeën verkopen. En dat zit hem soms in toon. En dat zit hem ook in... dus wat rechts de hele tijd doet, is vijanden creëren. Bij Rutte is dat bijvoorbeeld een crisis. Dus dat is eigenlijk de crisismanager die we steeds willen zien. Weet je wel, in de pandemie kon hij ook gerust zeggen... we gaan niet op campagne. En dan stond hij daar iedere... wat was het? Dinsdag, woensdagavond, 7 uur stond hij daar weer. Een crisis te overwinnen. Dacht iedereen, daar voelen we ons zo lang bij. Economische crisis. Hij was de crisismanager. En als we geen crisis hebben, dan wordt het opeens heel lastig voor hem. Want in principe, hij heeft geen ideeën. Toch? Wat Wilders doet, is een vijand creëren. Namelijk moslims en mensen met een Marokkaanse achtergrond. Baudet nu doet, die heeft een paar vijanden gehad. Is nu WEF en Amerika blijkbaar.
Globalist.
Links heeft geen vijand. Die hebben geen duidelijke vijand.
Wie zou de vijand van links dan moeten zijn?
Links, de vijand van links zijn mensen die ons kapitalistisch systeem misbruiken. Die moet je een gezicht geven, die moet je een naam geven, niet per se op de man. Die moet je voelbaar maken, die moet je een identiteit geven. Het is eigenlijk meme is dat, met zo'n CEO die zit. Een arbeidsmigrant en een witte migrant.
Een
hele grote stapel koekjes. De arbeidsmigrant heeft de een en die ander zegt, hij gaat jouw koekjes stelen. Dat kan links gewoon niet meer verkopen. Die zijn helemaal uit het oog verloren tegen wie ze nou vechten. En ik denk echt dat dat iets is. Het David-Goliath gevoel. Daar krijg je namelijk ook een wij van. En dat is heel banaal, maar ik denk wel iets wat we moeten begrijpen. Dat als je mensen hebt die onder de armoedegrens leven, dat worden er steeds meer. Of mensen die in de knel komen, et cetera, et cetera, et cetera. En nu inmiddels ontstaat dat ook een beetje. Dat narratief, maar dat is natuurlijk al jaren aan de hand onder het neoliberaal beleid van Rutte.
Ja.
Het zijn de allochtonen waren dan de schuld. Woningmarkt, van de niet-westerse migranten, dat is 7%, geloof ik.
Maar denk je dat het aan het schuiven is bij links? Dat er ze ontwaken of dat ze wakker worden?
Iets meer, ja.
Waarom?
Volgens mij omdat ik de peilingen pas zag en dat PvdA en GroenLinks een beetje aan het groeien waren. Dat ik dacht,
binnen partijen voelen zij dat ze die boodschap moeten geven. Dat zij ook een beetje moeten leren van Rutte en Wilders daarin misschien.
Nee, weet ik niet. Je hebt hier, hoe heet zij? Marjolein Moorman.
Moorman.
Ja. In Amsterdam, ja, PvdA. Dat is een beuker. Ja.
En die heeft ook echt een gedetailleerd verhaal over dit.
Ja.
Maar een ander probleem is natuurlijk ook dat het beroep van politicus extreem onaantrekkelijk is. Jij zegt net zelf, het is gewoon misschien niet mijn ding. Maar het is natuurlijk heel veel, voor heel veel mensen is het niet hun ding om dagelijks geld kanades te ontvangen of om bedreigd te worden. Of ook als je kijkt hoe onze Tweede Kamer functioneert. Je hebt twee medewerkers en daarmee mag je de macht gaan controleren. Ja. Jouw team bij BOOS is waarschijnlijk nog groter dan dat. Dus het is ook, hoe maken we een systeem waarin dat controleren van de macht binnen die instituten ook aantrekkelijk wordt voor competente mensen. En ik denk dat dat een stukje systeemkritiek is wat vaak nog toch ontbreekt in de discussie. Dat je toch vaak is van, degene die er nu niet... die er nu zitten, die doen het gewoon niet goed genoeg. In plaats van hoe maken we dat systeem ook aantrekkelijker om competente rechtse politici te krijgen. Hè? Of competente conservatieve politici. Ja. Ik denk dat we dat wel missen. Jij ziet, Bas, ik zie een beetje fronsen.
Nee, ik zit te denken aan dat je natuurlijk, wat jij zegt, geen aantrekkelijk beroep. Waarom niet? Omdat je natuurlijk ook, juist omdat mensen toch in absolute zijn gaan denken, vanwege die teleurstelling uit het verleden. Het moment dat er iemand iets zegt of doet, de politicus, die dan niet eigenlijk met het programma van degene die daarvoor gestemd heeft, dan is het ook meteen, het is natuurlijk ook een beetje thumbs up, thumbs down idee. Ja. Iedereen is afhankelijk van populariteit. Jij, op een bepaalde manier speelt het ook een rol in jouw leven. Kijk, nu heb je een publiek, neem ik aan, wat, dat zag ik ook bij College Tour, aan je lippen hangt. Nou, daar kijk je nu fronsend bij, maar zij zien iets in jou wat, waar ze zich door aangetrokken voelen. Maar je kan ook iets zeggen waardoor je ze plotseling iets doen, waardoor ze zich allemaal, of een heleboel mensen denken van, maar dit is niet de bedoeling, of weet je dat. En dan kan je nog zoveel goede andere dingen gedaan hebben, maar zo is het op dit moment natuurlijk wel heel sterk. Dus dat lijkt me heel lastig om. Een van de redenen waarom die linkse politiek misschien zo slecht van de grond komt, heeft misschien ook te maken met het, dat wordt dan altijd wel ook als excuus gebruikt door politici, het afbraakrisico. Maar dat is natuurlijk ook wel.
Ja, maar je kan er ook eerlijk over zijn. Dat doe ik ook altijd. Ga bij mij in tweetjes zoeken. Je komt racisme, seksisme, homofobie, waarschijnlijk transfobie, je komt alles tegen. Ja. Ik heb ook recht om te groeien als mens.
Ja.
En daar mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Ik denk als politicus moet je daar ook gewoon eerlijk over zijn.
Ja. En dat deed je net natuurlijk ook. Want je reageert niet boos of gebeten wanneer we zeggen, oh ja, nou oud fragment waar iets vrouwenvriendelijks in zit. Je bent daar eerlijk in. Je zegt, ook dat soort fragmenten.
Dat is het eieren vreten. Als je machtsposities hebt, is in de spiegel kijken, heb ik het nou goed of niet goed gedaan? Niet goed gedaan, punt. Ja. Ik ga daar echt niet dood aan.
Nee, maar moeten we dat niet gewoon meer hypen? Dat mensen die inderdaad een machtspositie hebben, gewoon zeggen, ik heb echt iets verkeerds gedaan.
Het is ook wel wat brutaler. Want je zit bij links zijn natuurlijk ook altijd in ieder geval de politici die verantwoordelijkheid spelen. Hè? Dus dat hele netse en ook een beetje saaien.
Ja.
Bij Rob Jetten voel je niet heel veel. Terwijl die misschien heel goed zijn werk doet.
Ja.
Dus het gaat er ook om, het is niet alleen maar inhoud. Het is ook wat je uitstraalt, je persoonlijkheid.
En dat is dus wat ik net zeg. Het is ook toon. En dat zit hem in wat je uitschat en wat je zegt en op welke manier. Wat ik opvallend vond, ik was een keer bij de JOVD vorig jaar volgens mij. En daar heb ik, ik ben een volbloed intersectioneel feminist. Heb ik daar ook staan verkopen. Maar niet op een wege manier, maar gewoon als de havenarbeider. Ik kom uit Rotterdam, Vlaardingen, havenarbeid. Op die toon. En dan denkt iedereen opeens, oh ja, als je het zo zegt.
Ja.
Je moet niet zo zeiken, maar geen vrouw aanranden. Ja, is ook zo.
Maar die onderwerpen zijn zo natuurlijk doorwoven met die wegen toon waar jij het eerder over had. Dat mensen niet gewend zijn om het gewoon no-nonsense te horen. Nee.
En dat het van een bepaalde elite komt die over het algemeen gehaat wordt, zullen we zeggen. Het is ook zo. Het idee dat het ook een vorm van superioriteit die over jou wordt uitgestrooid, waardoor mensen recalcitrant worden.
Ja, dat heeft D66 heeft dat toontje heel erg, vind ik.
Maar ook nog even iets anders. We hebben veel over politiek gehad, we hebben het over macht gehad en mannelijkheid. Maar wat mij opviel toen ik boos aflevering van jou terugkeek, is dat het ook heel vaak mannen zijn waar je achteraan gaat.
Je was achter een vrouw achter gaan met de camera, bedoel ik, hè?
Ja, maar wel, volgens mij wel minder vaak. Maar ik kom wel tegen, hoor. Ja, hoor. Ja.
Zit er een verschil in die reacties?
Nee, niet per se eigenlijk, moet ik zeggen. Hoe heet dat bedrijf dan? Is er een vrouw aan het roer en dat is een bedrijf wat dan echt de klanten
genaaid heeft.
Ja, maar ook echt mensen die echt in een benadeelde positie zitten. Nou, dan ben ik echt de duivel. Dus het kan echt heel erg. Het kan heel erg gelijk opgaan, hoor, moet ik zeggen.
Maar is er iets intrinsieks aan macht bij mannen dat anders is dan macht bij vrouwen, denk je? Ook kijk naar het thema MeToo.
Ik denk dat. Nou, ik ben hier geen expert. Kijk, als het gaat om het thema MeToo, lijkt het me duidelijk dat als je vrouwen aan de top hebt staan, dat die in ieder geval invoelender zijn en snappen waar dit probleem over gaat. En dat je misschien heel andere consensus binnen bedrijven krijgt over zo'n onderwerp. Als het gaat over. Kijk, ik denk dat wij eerder mannen tegenkomen, dat mannen gewoon veel meer ruim baan hebben gehad. En dat zit hem niet alleen in. Kijk, vrouwen hebben vaak niet geleerd ruimte te nemen. En mannen is dat altijd van toegelaten, toch?
Er zit ook niet een ander aspect bij. Ik heb die DSK-documentaire gezien op Netflix. Hè? Dominique Strauss-Kahn. En wat je ziet, en dat is ook wel denk ik deel van die Franse generatie, want daar wordt ook verdedigd door allemaal, of quasi verdedigd door allerlei generatiegenoten, is dat als je als man in die tijd, zeker als je die macht heeft, van IMF, waar die zat, en de Franse linkse politiek trouwens, was een sociaaldemocraat of socialist zelf. Als je die macht hebt, dan hoort daar seks bij en geld. Dat is voor die mannen eigenlijk het idee, dus een vorm van een soort corruptie. Dat heb je in Frankrijk meer dan in Nederland. Dus het is ook een soort, wat er in Frankrijk, droit de seigneur. Als ik die macht heb en er komt een journalist die aantrekkelijk is, dan heb ik eigenlijk een vorm van bijna recht om die lastig te vallen. En ook nog wel dat ik geniet van als het niet leuk vindt. Daar zit ook een soort perversie in.
Een soort psychopaat-gedrag.
Nou ja, maar ik denk dat bij Weinstein zat wat volgens mij ook heel sterk. Ja. Maar het gaat juist om die macht uit te oefenen. Laten zien dat je de macht hebt.
Maar zijn dat niet de uitzonderingen, Bas? Zijn dat niet de uitzonderingen? Of denk je dat dat
daar gaan jullie misschien, kunnen jullie misschien beter over oordelen dan ik. Maar ik denk wel. Nou ja, ik bedoel, omdat jullie meer met vrouwen te maken hebben dan ik. En ik zeg niet dat jullie daar.
Oké, maar macht en seks.
Ik bedoel, het uitoefenen van macht op in seks is volgens mij heel een item. Zeker bij die generatie helemaal. Maar ik denk toch ook wel dat het in allerlei voor. En dat heeft natuurlijk. Nou, kijk wat de Russische soldaten in Oekraïne doen. Hè? Het gaat echt niet omdat het goede seks is.
Nee, dat zeggen ze toch? Alles draait om seks, behalve seks, het draait om macht.
Ja. Dus die verkrachtingen, het vernederen is het onderdeel van de aantrekkingskracht.
Ja. Ja. Dat zei overigens Kevin Spacey volgens mij in House of Cards. Dus is dat zo? Dat is wel een beetje ironisch. Maar,
ik denk dat je dat ook niet zo snel uit de samenleving krijgt, zullen we maar zeggen. Dus dat.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het iets van de lange adem is, maar wel iets wat je radicaal moet bevechten. En wat ik net ook zei, in Nederland moet het altijd gezellig blijven. Hè? Dat zie je hoe Sylvana Simons in de Kamer wordt ontvangen.
Ja, altijd boze vrouw. Genoemd. Ja, zo, terwijl ze gewoon iets heel rustig en normaal.
Maar ze schiet vaak raak.
Ja.
En het hoeft helemaal niet altijd gezellig te blijven. Dat is een Nederlands kwaaltje. Alles moet polderend en ja en amen. Nee, zo los je racisme niet op en sociaal economische ongelijkheid.
Dat is ook waar. Zonder activisme zou Zwarte Piet zo aan het kantelen zijn.
Nee, maar activisten zijn natuurlijk wel. Hè, dus dat wordt nu de woke en de deugers. En dat wordt allemaal een beetje weggezet door rechts als de zeikers. Zoals ze dat ook met vrouwen vaak doen, die mannen.
Is dat niet altijd zo geweest in Nederland? Bij alles wat.
Dus dat denk ik dus ook. Dat een heel Hollands ding is. Je moet niet zeiken, maar werken. Maar uiteindelijk beland je dus waar we nu belanden.
En als je het hebt over dat aanvechten van het onrecht, en we kijken heel eventjes vooruit. Je hebt heel veel talenten. Schrijven, presenteren, formats maken. Gaan we de komende jaren ook nog een kant van jou zien die we nog helemaal niet hebben gezien? Of ben je ook wel eens bezig met ideeën waarvan je denkt, oké, dit is iets wat ik nog niet echt aangeraakt heb, maar wat ik wel graag wil ontwikkelen?
Ja, maar dat ga ik niet hier op tafel gooien.
Okay.
Dat komt vanzelf wel dan.
Ja, vind ik wel een fijn mysterieus
antwoord.
Kun je iets algemeens zeggen dan? Ik bedoel, je hoeft niet te zeggen, want ik ga dat dan dat doen.
Kijk, ik probeer wel, wat ik probeer te doen is in ieder geval ontwikkelen met de maatschappij mee. Vanuit mijn, daar is die weer machtsfunctie mee en ook. Ik ben een tijdje lang een soort gepresenteerd als boegbeeld van een generatie. Wat ten eerste gelul is en ten tweede dat is heel erg geënt op jongeren. En ik ben dat wel een beetje voorbij aan het raken. Dus ik probeer iets meer de volle breedte in te gaan. En ook iets meer, daar heb ik ook behoefte aan in het vak waarin ik zit. Omdat dat heel snel ook kaal wordt. Iets wat intellectuele verdieping en vanaf dat is denk ik een goed startpunt om de komende 5 jaar weer in te gaan.
Mooi.
Wat ik vond wat ik heel knap vind van jou is dat je dat front van die macht of politiek of mensen, de onnadenkendheid van mensen als Klaas Dijkhoff, die je dan confronteert met iemand die dreigt te worden uitgewezen. Hè, dat vond ik werken. Dat vond ik niet. Ik denk neem aan dat je daar ook kritiek op hebt gehad. Maar dat vind ik wel op dat moment. Laat je iets, confronteer je iemand met de gevolgen van zijn beleid, die misschien helemaal niet daarmee bezig is, in een directe manier. Maar dat vind ik echt goed werk, want dan heb je niet alleen Klaas Dijkhoff in het nauw gebracht, maar laat je ook iets zien.
Ja, dus en dat was precies de bedoeling. Dus voor wie dat niet gezien heeft, dat was Nemmer. Die was 8 jaar, die moest naar Irak uitgezet worden. Die woonde hier al zijn hele leven en dat mocht eigenlijk niet. Dijkhoff zegt ja dus, hij zegt ja ik mag gaan naar Irak en ik denk dat ik dood ga. Overigens was hij de enige die eerlijk was. Asscher en toen het Pechtold en Buma draaiden helemaal heen moeilijk, werden boos op mij. En dat was allemaal gedoe. Maar die scène is eigenlijk waar die hele film om draait. Namelijk de David Goliath en dat het om vlees en bloed gaat. En wat illustratief daarvoor was, is toen dat kinderpardon, dat is 4 maanden werk geweest. We hebben een lobbygroep opgezet, joh. Dat was enorm veel werk. En toen belde iemand uit een coalitiepartij, belde mij met persoonlijk met joh, luister, dat kinderpardon gaat er komen. En dit heeft echt mijn werk en de visie erop best wel radicaal, niet zozeer veranderd, maar dat ik dacht, ik moet af en toe wat extra gas geven. En hij zei, en dat was iemand die echt heel erg graag dat kinderpardon ook wilde, partijleider, en die zei tegen mij, Tim, luister, dat kinderpardon komt er, dat is fijn. Nou, wij natuurlijk van holy shit, wat goed, en die kinderen mogen blijven, hun gezinnen ook. En hij zei, toen zei hij, ja, het is goed dat jullie die docu hebben gemaakt, want dan weten we in Den Haag weer over wie we het hebben. En toen dacht ik, holy shit.
Dat is zo belangrijk, want heel veel zijn dit soort complexe...
Maar wat heftig ook, ja. Toch? Ja, dat blijkbaar zo van, oh wacht, we hebben het over vlees en bloed. Ja, vergeten.
Dat andere wat ik dus ook goed vind van jou, is dat, en waar je nu misschien meer de nadruk op legt dan vroeger, is dat je confronteert de macht met het persoonlijke, maar nu... Laat je ook meer wil je dan meer de verbanden laten zien van het persoonlijke naar de thema's die daarachter liggen.
Ja.
Dus dat meer abstracte en wat je over wetten, over dingen, over structuren die er zijn. En dat is wel een talent, want voor heel veel mensen, en daar reken ik mezelf ook onder, is het al snel dat je denkt, ja, maar dan moet ik me daar heel erg in verdiepen. Ingewikkeld, abstract, ver van mijn bed.
Ja.
En het persoonlijke, dan weet ik gewoon, gaat het over Ariep? Of over, weet je, dan ben je ook, dat, waar ik net al in het gesprek over had, over dat iedereen is een roddel, wel lustige roddelaar.
Ja.
Dus dan denk je, Ariep, Vera Bergkamp, en vervolgens heb je het, of Frits Wester met die schaar, het kan toch niet? En dan heb je het eigenlijk helemaal niet meer over die kwesties die erachter liggen. En dat is volgens mij een enorme verleiding. Dus het is heel goed als je op een aansprekelijke manier juist die grote thema's wel bij het individu terecht laat komen.
Dat is de truc. Dat is een van de dingen die bij ons het allerbelangrijkste is en altijd geweten. We krijgen natuurlijk heel vaak, kun je iets maken over klimaatproblematiek? Ja, dat is zo.
Dat is ook eigenlijk de les voor andere makers, denk ik. Tim, wij danken jou wel. We zijn er weer klaar.
Dat was leuk.
Ja, dankjewel.
Genoeg om over na te denken, denk ik. Ja. Thanks.
Hier ook.
Dit was Heijnen van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Terschuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heijnen van Teutem in de NRC Audio-app.